Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we steeds de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag een laatste aflevering, niet van de Radio Vaticaan, maar wel van de bespreking van dat fameuze interview dat Paus Franciscus heeft verleend aan Carlos Herrera van COPE Radio. De radio die geleid wordt en in handen is van de Spaanse Bisschoppenconferentie. We zijn ondertussen aan de vierde aflevering gekomen, het laatste deeltje dus van dit interview, waar we toch heel wat, ja, heel directe vragen hebben mogen horen en ook een heel open en eerlijk antwoord van Paus Franciscus. En dat ons heeft toegestaan om de paus toch een klein beetje beter te begrijpen misschien en ook wat beter te leren kennen wat hij werkelijk denkt over bepaalde zaken. De laatste keer hebben we het onder meer gehad over ecologie en hoe Paus Franciscus uiteindelijk ertoe gekomen is om de zorg voor het milieu als een belangrijk aspect van de evangelisatie te bekijken. Moeilijke thema's zoals China en de relatie tussen het Vaticaan en China kwamen aan bod. Alsook sprak de paus over euthanasie en abortus. En over in het algemeen de wegwerpcultuur van vandaag. Het laatste deel van onze vorige aflevering ging dan specifiek over Spanje en ook de groei van het nationalisme, de strijd die er is met Catalonië en dergelijke, kwamen allemaal aan bod. Dat gezegd zijnde gaan we van start met ons laatste deel. Een eerste vraag. Spanje heeft in de jaren 70 van de vorige eeuw een zeer intens en bewonderenswaardig verzoeningsproces voor de hele wereld doorgemaakt. Het probleem is dat het historisch revisionisme heeft geprobeerd om die verzoening in de wereld, die je ook in Argentinië hebt gekend, die de paus niet vreemd zal zijn, nutteloos te maken. Nationalisme en soevereinisme hebben Europa bezaaid met doden en immigranten. En dit brengt mij ertoe u te vragen: welk standpunt nemen wij in tegenover de immigratie, die het gevolg is van de verschillende verschijnselen waarin wij ons op dit ogenblik bevinden? Wat gebeurt er wanneer het aantal mensen dat om onderdak vraagt de opvangmogelijkheden van een land overstijgt? Moeten er dan geen grenzen zijn? Iedereen overal, waar we maar willen en hoe we maar willen, hebben de staten het recht om hun rigide of minder rigide regels vast te stellen. Opnieuw een pittige vraag voor Paus Franciscus.
Mi respuesta sería esto. Primero, delante a los migrantes, cuatro actitudes: acoger, proteger, promover e integrar. Voy a la última. Si uno acoge y los deja ahí sueltos en casa y no los integra, son un peligro. Porque se sienten extraños. Piense usted en la tragedia de Zaventem. Quienes hicieron ese acto de terrorismo eran belgas. Eran hijos de migrantes no integrados, guetizados. Entonces, yo tengo que lograr que el migrante se integre. Y para esto este paso de no solo acogerlo, sino protegerlos y promoverlos, educarlos, etc. Segundo, más a la su pregunta, los países tienen que ser muy honestos consigo mismos y ver cuántos pueden aceptar y hasta qué número. Y ahí es importante el diálogo entre las naciones. Hoy día el problema migratorio no lo resuelve un país solo. Es importante dialogar, ¿no es cierto? Y ver, bueno, yo puedo, hasta aquí me da el cuero, hasta allí no. Aquí las estructuras de integración valen, no valen, etcétera, ¿no? Estoy pensando en un país que a los pocos días de llegar un migrante ya recibía sueldo para ir a la escuela, aprender la lengua. Y después se le conseguía trabajo y se le iba integrando. Esto fue durante en la época de la integración, de la inmigración por las dictaduras militares de Sudamérica, Argentina, Chile, Uruguay. Estoy hablando de Suecia. Suecia fue un ejemplo en estos cuatro pasos de acoger, proteger, promover e integrar, ¿no? Y después, también hace una realidad de los migrantes, ¿no? Ya me refería a ella, pero la repito, el invierno demográfico. Italia tiene pueblos casi vacíos.
Y España también.
También. No, nosotros no, pero pará. ¿Qué esperás? ¿Quedarte sin nadie? O sea, una realidad. O sea, la migración es una ayuda, verla en la medida que se cumplan estos pasos de integración, ¿no? Esa es mi postura. Pero eso sí, un país tiene que ser muy honesto. Yo decía, hasta aquí puedo.
Paus Francisco zei het volgende. Mijn antwoord zou het volgende zijn. Ten eerste, wat de migranten betreft, vier houdingen. Verwelkomen, beschermen, bevorderen en integreren. En wat dat laatste betreft, als je ze verwelkomt en ze niet integreert, dan zijn ze een gevaar, omdat ze zich juist vreemden voelen. Denk maar aan de tragedie van Zaventem. De daders van die terreurdaad waren Belgen, kinderen van niet geïntegreerde immigranten, die in een ghetto werden veranderd. Ik moet ervoor zorgen dat de migrant integreert en daarvoor moet ik de stap zetten om hem niet alleen te verwelkomen, maar ook te beschermen, te promoten, op te voeden enzovoort. Het tweede punt, meer in verband met uw vraag. De landen moeten heel eerlijk zijn tegenover zichzelf en nagaan hoeveel zij kunnen opnemen en tot welk aantal. En hier is de dialoog tussen de naties belangrijk. Vandaag de dag kan het migratieprobleem niet door één land alleen worden opgelost en is het belangrijk om een dialoog aan te gaan en te zien, ik kan zo ver gaan, ik heb meer mogelijkheden of niet, integratiestructuren zijn geldig of niet geldig enzovoort. Ik denk aan een land waar een migrant een paar dagen na aankomst al een salaris kreeg om naar school te gaan om de taal te leren, waarna hij of zij een baan kreeg en werd geïntegreerd. Dit was in de tijd van de integratie van de immigratie door de militaire dictaturen in Zuid-Amerika, Argentinië, Chili, Uruguay. Ik heb het over Zweden. Zweden was een voorbeeld in deze vier stappen van verwelkomen, beschermen, bevorderen en integreren. En dan is er ook nog een realiteit tegenover de migranten, ik heb er al naar verwezen, maar ik herhaal het, de realiteit van de demografische winter. Italië heeft bijna lege dorpen. En Spanje ook. Nou, we zijn er klaar voor. Waar wacht je op? Om met niemand achter te blijven. Het is een realiteit. Met andere woorden, migratie is een hulp zolang onze integratiestappen worden vervuld. Dat is mijn standpunt. Maar natuurlijk moet een land heel eerlijk zijn en zeggen, dit is hoe ver ik kan gaan. Volgend jaar is het 40 jaar geleden dat Johannes Paulus II... een toespraak hield over de Europese identiteit. Ik zou u willen vragen naar de plaatsen waar de paus heen kan gaan, zolang uw gezondheid dat toelaat. Het kan naar Haiti zijn, het kan uw eigen land zijn, het kan Santiago de Compostela zijn. Het was daar dat Johannes Paulus II zei, vind jezelf terug, wees jezelf, ontdek je oorsprong. Het zou een prachtige herinnering zijn om dit met u te herdenken, profiterend van het jubeljaar.
El próximo año se van a cumplir 40 años de aquel discurso de San Juan Pablo II sobre la identidad europea. Yo le quiero preguntar por los lugares donde puede ir el Papa, que su salud, su buen aspecto, por otra parte, le permitan. Yo no sé si Haití, no sé si su tierra, no sé si Santiago, cuando dijo San Juan Pablo II, vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, ¿no? Sería un magnífico recuerdo recordarlo junto a usted, aprovechando el año santo jacobeo.
Bueno, al presidente de la Junta de Galicia le prometí pensar el asunto, si no lo saqué de una eventual agenda. Para mí la unidad de Europa en este momento es un desafío. Europa continúa perfeccionando y mejorando la Unión Europea o se desintegra. La Unión Europea es una visión de hombres grandes, Schuman, Adenauer, que la vieron. Yo creo que dije 6 discursos sobre la unidad de Europa. 2 en Estrasburgo, 1 cuando me dieron el premio Carlomagno, y ahí el discurso que dijo el síndaco de Aachen, yo lo recomiendo porque es una maravilla de criticidad sobre el problema de la Unión Europea, pero no podemos renunciar. Uno de los momentos más felices que yo tuve fue en uno de esos discursos, cuando vinieron todos, o jefe de Estado o jefe de gobierno, todos de Europa, de la Unión Europea. Uh-huh. No faltaba ninguno. Y nos sacamos una foto en la Capilla Sixtina. Esto no me lo olvido. No podemos ir atrás. Hubo un momento de crisis y reaccionó bien la Unión Europea delante de la crisis, pese a las discusiones, pero reaccionó bien. O sea, tenemos que hacer lo posible por salvar esa herencia, ¿no? Es un legado y es una tarea.
En de pausie antwoordt: ik heb de voorzitter van de Junta de Galicia gezegd dat ik over de zaak zou nadenken. Dat wil zeggen, ik heb het niet uit een eventueel tijdschema gehaald. Voor mij is de eenheid van Europa op dit moment een uitdaging. Ofwel blijft Europa zich vervolmaken en verbeteren in de Europese Unie, ofwel valt het uiteen. De EU is een visie van grote mannen, Schuman, Adenauer, die het zagen. Ik denk dat ik 6 toespraken over de eenheid van Europa heb gehouden. 2 in Straatsburg, 1 toen mij de Karel de Grote prijs werd toegekend. En daar beveel ik de toespraak van de burgemeester van Aachen aan, omdat het een prachtige kritiek is op het probleem van de Europese Unie. Maar we mogen niet opgeven. Een van de gelukkigste momenten die ik heb meegemaakt was tijdens een van de toespraken, toen alle staatshoofden of regeringsleiders van de EU kwamen. Niemand ontbrak. En we lieten ons fotograferen in de Sixtijnse kapel. Ik zal dat nooit vergeten. We kunnen niet teruggaan. Het was een tijd van crisis, en de Europese Unie heeft goed op de crisis gereageerd. Ondanks de discussies heeft ze goed gereageerd. We moeten doen wat we kunnen om dat erfgoed te redden. Het is een erfenis en het is een plicht. En dan stelde de journalist nog deze vraag. Uwe heiligheid, als ik u niet vraag wanneer de paus naar Spanje komt, dan gaat men tegen mij zeggen, hoe komt het dat u de heilige vader niet gevraagd hebt dat? Ik durf u voor te stellen dat uwe heiligheid de goede week pas zal kennen als u op een heilige dinsdag naar Sevilla komt om de maagd van de Candelaria te zien. Bent u niet eens nieuwsgierig? En de paus antwoordt volgende.
Santidad, claro, si yo no le pregunto cuándo vendrá el Papa a España, pues es que me dirán, ¿cómo no le has preguntado al Santo Padre? Yo me atrevo a sugerirle que su Santidad no conocerá la Semana Santa hasta que no venga un Martes Santo a Sevilla a ver a la Virgen de la Candelaria. Él no tiene siquiera curiosidad.
Mucha, mucha. Pero mi opción hasta ahora de viaje a Europa son a países chicos. Uh-huh. Primero fue Albania. Y después los países europeos que visité son 2 pequeños. Ahora está en programa Eslovaquia, después Chipre, Grecia y Malta, ¿no? Quise tomar esa opción, ¿no es cierto? Ver los países más chicos. Fui a Estrasburgo, pero no fui a Francia. Estrasburgo, fui por la Unión Europea. Y si voy a Santiago, pero no a España, ¿no? Y claro, esas cosas...
Al camino de Europa.
Camino de Europa. Okay, una Europa, ¿no? Pero eso está por decidir todavía.
Heel erg, heel erg. Maar mijn keuze tot nu toe van reizen naar Europa zijn de kleine landen. Eerst was het Albanië en toen de kleine landen. Nu staat Slowakije op het programma, Cyprus, Griekenland, Malta. Ik wil die voorkeuroptie nemen. Eerst naar de kleinere landen. Ja, ik ben naar Straatsburg gegaan, maar niet naar Frankrijk. Ik ben naar Straatsburg gegaan vanwege de Europese Unie. En als ik naar Santiago ga, ga ik naar Santiago, maar niet naar Spanje. Ik wil daar toch duidelijk over zijn.
¿Hay algo por lo que el Papa haya llorado este último año, aparte de la pandemia? ¿O el Papa no es de lágrima fácil?
Is er iets waardoor de paus het afgelopen jaar heeft gehuild? Iets anders dan de pandemie, of huilt de paus niet gemakkelijk?
Yo no soy de lágrimas fáciles, ¿no? Pero de vez en cuando me viene esa tristeza o frente a algunas cosas que yo tengo mucho cuidado de no confundirla con una melancolía, ¿no? Un poco de a lo Paul Verlaine, ¿no? Aquel le sangre de l'automne, monotone, blesse mon cœur, ¿no? No quiero que se confunda con eso. Pero como un momento viendo ciertas cosas... me tocan el corazón y eso me sucede a veces.
En de paus zei: ik ben niet iemand die gemakkelijk huilt, maar van tijd tot tijd voel ik een diepe droefheid bij sommige dingen. En ik ben heel voorzichtig om dat niet te verwarren met een Paul Verlaine-achtige melancholie. Les sanglots longs de l'automne blessent mon cœur. De lange snikken van violen van de herfst wonden mijn hart. Nee, ik wil niet dat het daarmee verward wordt. Soms, als ik bepaalde dingen zie, raken ze mijn hart. Dat gebeurt soms wel bij mij. En de journalist gaat verder. U bent wel eens de poppaus of de supermanpaus genoemd, wat u zelf niet leuk vindt. Wie is Franciscus echt en hoe zou u herinnerd willen worden? De paus antwoordt als volgt.
Se le ha calificado santidad como el Papa Pop o el Papa Superman, que sé que no le gusta, además. Pero, claro, ¿quién es en realidad Francisco? ¿Cómo le gustaría a Santo Padre que le recordaran?
¿Cómo...? Lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien.
Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces.
Somos dos.
Pero usted tiene más mano allí arriba.
Een kort fragmentje dus, de paus antwoordt op die vraag. Ja, ik wil herinnerd worden voor wat ik ben, een zondaar die probeert om goed te doen. Waarop de journalist zegt, wel, dan zijn we met twee zondaars aan deze tafel... En er is wat jolijt en de paus zegt inderdaad, we zijn met z'n tweeën.
Siempre me ha llamado la atención su relación con el escritor Jorge Luis Borges. ¿Por qué le hacía tanto caso a ese joven jesuita?
Ik ben altijd getroffen door uw relatie met de schrijver Jorge Luis Borges. Waarom besteedt u zoveel aandacht aan die jonge jezuïet?
Yo no sé por qué, yo me acerqué a él porque era muy amigo de su secretaria, ¿no? Y después una simpatía. Yo no era cura cuando lo conocí a él. Yo habré tenido 25, 26 años cuando lo conocí. Y enseñaba en Santa Fe como jesuita, en esos tres años que enseñamos en colegio los jesuitas. Y lo invité a venir a hablar a mis alumnos de literatura, y vino y tuvo su curso. No sé por qué, pero era un hombre muy bueno, muy bueno.
En de paus antwoordt daarop: ik weet niet waarom. Ik benaderde hem omdat ik erg close was met zijn secretaresse. En dan, ja, vriendelijkheid. Ik was geen priester toen ik hem ontmoette. Ik was 25 of 26 jaar oud toen ik hem voor de eerste keer ontmoette. Ik gaf les in Santa Fe als jezuïet. In die 3 jaar dat wij jezuïeten les gaven op school. En ik nodigde hem uit om te komen spreken voor mijn studenten literatuur. En hij kwam. Hij was een zeer goede man. Zeer goede man. De journalist gaat verder en vraagt: we hebben u veel horen spreken over uw grootmoeder van vaders kant, grootmoeder Rosa, maar minder over uw moeder. Of misschien hebben we u gewoon niet over uw moeder horen spreken. Het is een beetje een insinuatie, zeg maar, van de journalist. De paus die antwoordt als volgt. We luisteren eerst naar de vraag en vervolgens naar zijn antwoord.
Le hemos oído mucho hablar de su abuela paterna, de la abuela Rosa, pero le hemos escuchado menos hablar de su madre, o quizá directamente no le hemos escuchado.
No, ahí lo que sucede son dos factores, ¿no? Nosotros 5 hermanos, muy abueleros todos, ¿no? Dios nos ha conservado los abuelos hasta grandes, ¿no? El primer abuelo, el más viejo de todos, yo lo perdí cuando tenía 16 años. Y la última abuela cuando ya era provincial de los jesuitas, o sea que los abuelos nos acompañaron. Además, en casa había una costumbre. Las vacaciones las pasábamos los 4 mayores, porque la menor vino 6 años después del otro. Pero los 4 mayores las pasábamos con los abuelos. Así papá y mamá descansaban un poco, ¿no? 2 con un abuelo y 2 con el otro. Y lo pasábamos divertido, ¿no? O sea que hay mucho de esa cosa abuelera. De la abuela Rosa lo que yo cuento son las mismas anécdotas de siempre, que algunas son muy divertidas. De la otra abuela también cuento anécdotas, como la lección que me dio, que no me la olvido, el día de la muerte de Prokofiev, ¿no? Uh-huh. Sobre el esfuerzo en la vida, como yo le pregunté a ella, ¿cómo habrá hecho este hombre para llegar? Yo era un adolescente, ¿no? Y de mamá sí, recuerdo muchas cosas que también las digo, ¿no? Pero por ahí llama más la atención lo de la abuela, porque me repito con algunas cosas curiosas de la abuela, algunas irrepetibles por carta, por radio, algunos dichos, pero que nos enseñaron mucho. Pero parte de que éramos muy abueleros, los domingos a casa de los abuelos, siempre, uh-huh. Ya era, y después a la cancha a ver San Lorenzo, pero es una cosa. Pero los abuelos incidieron mucho en nuestra vida.
Er zijn hier 2 factoren in het spel. We zijn met 5 broers en zussen die allemaal heel dicht bij onze grootouders staan. God heeft onze grootouders bewaard totdat wij opgroeiden. Ik verloor mijn eerste grootvader, de meest verre van allemaal, toen ik 16 jaar oud was. En mijn laatste grootmoeder toen ik provinciaal was bij de jezuïeten. Dus de grootouders die bleven altijd bij ons en er was ook een traditie bij ons thuis. De 4 oudsten, want de jongste kwam 6 jaar later, brachten de vakanties bij de grootouders door, zodat vader en moeder eens een beetje konden uitrusten. En dat was leuk. Er is dan veel te doen en over oma Rosa vertel ik dezelfde anekdotes als altijd en sommige zijn erg grappig. Van de andere grootmoeder vertel ik ook anekdotes, zoals de les die ze me gaf op de dag van de dood van Prokofiev, over de inspanning in het leven. En toen ik haar vroeg hoe die man het zo ver geschopt moest hebben. Ik was een tiener, en ja, ik herinner me ook veel dingen van mijn moeder die ik ook vertel, maar misschien valt het meer op over oma, omdat ik sommige merkwaardige dingen over haar blijf herhalen, sommige onherhaalbare dingen uit brieven, uit radioprogramma's, sommige gezegden die ons veel geleerd hebben, maar afgezien van het feit dat we erg op onze grootouders gesteld waren, ja, in feite gingen we zondags naar het huis van onze grootouders en dan naar het stadion om naar San Lorenzo te kijken. Maar grootouders die hadden een zeer grote invloed op ons leven. En dan, ondanks het feit dat de paus zeer erg houdt van San Lorenzo en van die voetbalploeg en van de voetbalploeg te zien spelen, maakte de journalist volgende opmerking. Hij zei: jarenlang al wilt u geen televisie kijken, dus kunt u niet naar San Lorenzo kijken. En de paus antwoordt daarop het volgende.
No ha vuelto a ver San Lorenzo porque no quiere ver la televisión. Además, hace años que no quiere verla.
Sí, yo hice una promesa el 16 de julio del 90. Sentí que el Señor me pedía eso porque estábamos en comunidad viendo una cosa que terminó chabacana, desagradable, mal. Y yo quedé mal. Era un 15 de julio de la noche. Y al día siguiente, en la oración, le prometí al Señor no ver. Evidentemente que cuando asumí un presidente lo veo, ¿sí? Cuando algún accidente aéreo lo veo, ¿no es cierto? Esas cosas. Pero no soy adicto.
¿No ha visto la Copa América, por ejemplo?
No, para nada, no para nada. No, no eso de... me cuido.
Ja, dat klopt. Ik heb een belofte gedaan op 16 juli 1990. Ik voelde dat de Heer dat van mij vroeg. Omdat we in onze gemeenschap naar iets aan het kijken waren dat eigenlijk smakeloos, onaangenaam was, slecht afliep en ik voelde mij slecht. Het was de nacht van 15 juli en de volgende dag, in gebed, beloofde ik de Heer om er niet meer naar te kijken. Ja, natuurlijk... Als een president aantreedt, dan kijk ik eens. En als er een vliegtuig neerstort, dan zal ik daar wel naar kijken. Maar ik ben er niet aan gehecht en niet aan verslaafd. Waarop de journalist verder gaat over het voetbal. U heeft bijvoorbeeld niet naar de Copa America gekeken, waarop de paus inderdaad zegt, nee, helemaal niet. Het volgende thema dat wordt aangekaart is een gerucht dat de ronde doet, namelijk dat paus Franciscus af en toe het Vaticaan zou verlaten incognito. De journalist die omschrijft het als volgt.
Hay una vieja leyenda que dice que alguna vez algún papa se ha escapado del Vaticano. El Francisco ha realizado alguna escapada que hasta ahora no haya sabido nadie.
No. El que se escapaba a esquiar era San Juan Pablo II.
Sí.
Y acá, a una hora y pico, había una pista de esquí y lo tenía en el alma. Y hacía bien en escaparse. Iba cubierto. Pero un día, mientras él estaba en la cola para subir, un chico le dijo, ¡el Papa! No sé cómo lo descubrió. Y se volvió enseguida. Y después procuró tomar más precauciones. No, yo en casas de familia donde... he ido a visitar, que recuerde, son tres. Bueno, una que es un medio convento de las teresianas, donde quise visitar a la profesora Mara, ya de 90 años, una gran mujer que enseñó en la Universidad de la Sapienza, después enseñó en el Agustiniano, quise ir a celebrarle misa. Después, a darle las condolencias, probablemente a mi mejor amigo, un periodista acá, italiano, a la casa de él. Y la tercera casa que visité fue la de Edith Brucht, la señora, 90 años cumplió ahora, que... estuvo en el campo de concentración húngara ella, ¿no? Judía. Que esto fue, lo hice este año al principio del año pasado, no recuerdo bien. Son las tres únicas casas que fui de escondido, después se supo. Que me encantaría andar por la calle, me encantaría, pero eso me tengo que privar porque claro, no podría caminar 10 metros. Porque...
En we hoorden hem vragen. Er is een oude legende die zegt dat een paus is ontsnapt uit het Vaticaan. Heeft Franciscus een escapade begaan waar niemand tot nu toe van weet? En de Heilige Vader antwoordt, nee, degene die altijd ging skiën was Johannes Paulus II. Een uur en een beetje verder was er een skipiste en hij had dat in zijn ziel. En hij had gelijk om eens weg te gaan. Hè? Maar op een dag stond hij in de rij om naar boven te gaan en een jongetje zei, de paus! Ik weet niet hoe hij erachter kwam. En hij ging meteen terug. En hij probeerde toch meer voorzorgsmaatregelen te nemen. De huizen van families waar ik op bezoek ben geweest, zijn er, voor zover ik me herinner, drie. Eén die eigenlijk behoort tot het klooster van de zusters Theresianen, waar ik professor Mara wilde bezoeken, die al 90 jaar oud was. Een geweldige vrouw die les gaf aan de Universiteit van La Sapienza en daarna les gaf aan het Augustinianum. En ik wilde de heilige mis voor haar gaan opdragen. Daarna wilde ik mijn beste vriend, een Italiaanse journalist, bij hem thuis condoleren. En het derde huis dat ik bezocht was dat van Edith Broek, de dame, 90 jaar oud nu, die in het concentratiekamp zat. Hongaarse trouwens en Joods. Dit was in het begin van dit jaar of vorig jaar, ik weet het niet zo meer. Dit zijn de enige drie huizen waar ik in het geheim ben geweest en toen kwam het dan toch uit. Ik zou graag over straat lopen, dat zou ik graag doen, maar ik moet het mijzelf ontzeggen, want ik zou nog geen 10 meter verder geraken. En zo, dierbare luisteraars, houden wij even halt in de bespreking van dit interview dat Carlos Herrera had met paus Franciscus. En we gaan eerst de gelegenheid nemen om even te bidden. We doen dat samen met de paus, bidden het Angelus en komen daarna bij u terug voor het volgende deel van de bespreking van dit interview.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En na dit gebedsmoment met paus Franciscus kunnen wij verder gaan in het interview dat we bespreken. De journalist stelt de volgende vraag. En we geven nu natuurlijk ook het antwoord van de Heilige Vader. Het zijn wat kleinere vragen die kort op elkaar volgden.
Pero le pregunto si... Si alguna vez ha tenido la tentación de vestirse de civil.
No, para nada, no. No.
Con un gorro y unas gafas.
No, no, para nada.
¿Cómo combate la nostalgia del Papa Francisco? O sea, ¿quién le cocina los palitos de anís o lo que desayunaba siempre?
No, es, yo me refería recién, la nostalgia mía, no, trato que no sea de tipo melancólico, ¿no? Así, otoñal, ¿no? Aunque una de las cosas lindas del otoño argentino de Buenos Aires eran los días nublados, de mucha niebla, donde no se veía a 10 metros desde la ventana y escuchando Piazzolla, ¿no? Eso, uh-huh. Eso sí un poco lo extraño. Pero Roma tiene sus días de niebla también. Pero nostalgia no. Por ahí ganas de Sí, de ir de una parroquia a otra caminando, esas cosas sí. Pero nostalgia no.
Bent u ooit in de verleiding gekomen om burgerkledij te dragen? Waarop de paus zegt, nee, absoluut niet. Met een hoed en een bril? Nee, helemaal niet. En dan een persoonlijke vraag ook weer. Hoe bestrijdt paus Franciscus de nostalgie? Bijvoorbeeld als hem los palitos de anis of anijsstokjes worden voorgeschoteld, of wat hij altijd als ontbijt had in La Puerto Rico. En dan zegt de paus, ja, ik probeer mijn nostalgie niet melancholisch te maken, zoals de herfst. Hoewel één mooi ding aan de Argentijnse herfst in Buenos Aires, de bewolkte, mistige dagen waarop je vanuit het raam geen 10 meter ver kon zien en ik naar Piazzolla zat te luisteren. Dat mis ik wel een beetje. Maar Rome heeft ook zijn mistige dagen. Geen nostalgie, nee. Het verlangen om van de ene parochie naar de andere te wandelen, dat wel, maar geen nostalgie.
Y si acaba yo, se acabó aquella época de dolores de cabeza por las palabras que a veces se le iban de más o que le atribuían que se le iban de más y que tenían consecuencias con cosas que usted no contaba, Santidad.
El peligro siempre está. Una palabra puede ser interpretada de un lado o de otro, ¿no es cierto? Esas son cosas que suceden y qué sé yo, yo no sé de dónde han sacado. La semana pasada que yo iba a presentar mi renuncia, ¿no? ¿Qué palabra habrán tomado en mi patria? De ahí salió la noticia, ¿no? Y dicen que fue un revuelo. Y a mí ni se me pasó por la cabeza, ¿no? Delante a interpretaciones que nacen un poco distorsionadas de alguna palabra mía, yo me callo, porque aclarar es peor.
Zijn de dagen van zorgen over woorden of toegeschreven woorden die te ver gingen, gevolgen hadden waar u niet op had gerekend, voorbij? Want de journalist verwijst in deze vraag naar verschillende momenten waarop de paus bepaalde dingen heeft gezegd, vaak in ja, niet voorbereide toespraken, die dan op een of andere manier wat deining veroorzaakten. En de paus die antwoordt daarop het volgende. Het gevaar is er altijd. Een woord kan op de ene of op andere manier geïnterpreteerd worden, nietwaar? Ja, dat zijn dingen die gebeuren. En wat weet ik? Ik weet niet waar ze het vorige week vandaan haalden dat ik zou opstappen. Ik begrijp het niet goed. Dat is waar het nieuws vandaan kwam. Het was uit mijn land en ze zeggen dat het een commotie was, terwijl het niet eens in mij opkwam. Als er interpretaties zijn die een beetje verdraaid zijn over sommige van mijn woorden, sorry, maar dan zwijg ik, want proberen ze te verduidelijken is eigenlijk erger. En dan volgen nog de laatste vragen. Wordt er hier in Santa Maria veel over voetbal gesproken? We gaan nog luisteren naar de antwoorden van de Heilige Vader.
Se habla mucho de fútbol aquí en Santa Marta.
Sí, del fútbol italiano, ¿no? Estoy aprendiendo a conocer un poco las cosas. Habla mucho de fútbol, sí.
¿Qué tal jugador de fútbol era usted, Santidad?
Yo era un palo. Me llamaba patadura, me llamaban. Por eso me metían siempre al arco. Ahí me defendía más o menos bien.
En de paus antwoordt, ja, Italiaans voetbal. Ik leer de dingen een beetje kennen. Er wordt veel over voetbal gesproken, ja. Wat voor voetballer was u, uwe heiligheid? Ze noemde mij El Patadura. Daarom zetten ze me altijd in het doel, want daar verdedigde ik me min of meer goed. Een journalist die besluit het interview met volgende vragen. In ons sportprogramma, Tiempo de Juego, onze collega's, toen ik hen vertelde dat ik naar de paus zou gaan, zeiden ze, alstublieft laat de paus u vertellen wat hij denkt over het feit dat Messi naar Frankrijk is gegaan. Wat vindt u zo leuk aan de hele voetbalwereld? Volgt u het op de voet? En de paus die antwoordde nog als volgt.
Yo escribí una pastoral sobre el sport. Bueno, una pastoral que no era pastoral, ¿no? En dos pasos. Primero fue el artículo que publicó el mundo de los sport el 2 de enero de este año, y en base a eso se hizo después, corregido, la pastoral, ¿no? Un artículo de entrevista, ¿no? Yo digo solo esto, que para ser un buen futbolista hay que tener dos cosas: saber trabajar en equipo y no ser, como decimos en Buenos Aires, en nuestro argot, uno que se morfa la pelota, sino siempre en equipo. Y segundo, no perder el espíritu amateur. Cuando en el sport se pierde ese espíritu de amateur, se empieza a comercializar demasiado, ¿no? Y hay hombres que han sabido, lamentablemente hoy día es así, no dejarse manchar por esto, sino derivar sus ganancias y todo para obras de bien, fundaciones, ¿sí? Pero trabajar en equipo, que es una escuela de equipo el deporte, y no perder el espíritu amatorial, ¿no? Es el de amateur.
Ik schreef een pastorale brief over sport. Een pastorale brief die eigenlijk geen pastorale brief was, in twee stappen. Eerst was er het artikel dat op 2 januari van dit jaar in de Gazzetta dello Sport verscheen en op basis daarvan, ik heb het gecorrigeerd, de pastorale brief. Een interviewartikel. Ik zeg alleen dit. Om een goede voetballer te zijn moet je twee dingen hebben. Weten hoe je in een team moet werken en niet, zoals wij in Buenos Aires in ons jargon zeggen, iemand zijn die de bal vastbijt, maar altijd in een team. En ten tweede, de amateurgeest niet verliezen. Als sport die amateurgeest verliest, dan wordt het te commercieel. Er zijn mannen die zich daardoor niet hebben laten besmeuren en hun verdiensten en alles aan goede werken en stichtingen hebben gegeven. Maar bovenal werken als een team. Dat is een school van teamsporten en de amateurgeest niet verliezen.
Santidad, le agradezco mucho esta hora inolvidable que nos ha dado los oyentes de COPE.
Un saludo grande a los que están escuchando y les pido que recen por mí, ¿eh? Para que el Señor me siga protegiendo, cuidando, porque si me deja solo soy un desastre.
Normalmente es usted el que nos lo diría, pero eso lo decimos nosotros, que Dios le bendiga.
Igualmente a todos ustedes.
Gracias.
Dios le bendiga. Gracias.
En de journalist besluit nog, uwe heiligheid, ik dank u hartelijk voor dit onvergetelijke uur dat u de luisteraars van COPE hebt aangeboden. En de paus zegt een grote groet aan allen die luisteren en ik vraag u allen voor mij te bidden dat de Heer mij zal blijven beschermen, voor mij zal blijven zorgen, want als hij mij alleen laat, dan ben ik een puinhoop. En helemaal op het einde zegt Carlos Herrera nog, normaal gesproken bent u het die dit tegen ons zegt, maar vandaag zijn wij het die tegen u zeggen, God zegene u. En de paus zegt nog, en ik zeg u allemaal, God zegen u. Dank u. En daarmee, dierbare luisteraars, besluiten wij deze laatste aflevering waarin we het interview dat paus Franciscus verleende aan Carlos Herrera van COPE Radio hebben besproken. U kon het helemaal van A tot Z beluisteren, alle vragen, alle antwoorden, integraal, vertaald en tot bij u gebracht. Het geeft zeker een idee om op die manier een beetje het denken van paus Franciscus te leren kennen, te leren begrijpen. Ik dank u van ganser harte voor het luisteren en hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We hebben voor u uiteraard de Vaticaanse hymne. Van harte dank en een bijzonder fijne dag gewenst.